Zo heel speciaal een mens liefhebben, dat staat van deze jongeling. Jezus keek hem aan. Waarom? Ik denk dat hij hem lief had, omdat hij zag, deze jongeman is eerlijk. Hij is echt op zoek. Hij wil zo graag. Hij is oprecht. Hij probeert me niet in de luren te leggen, zoals die andere man. Die zei, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Dat was een gemene theoloog. Hoed u voor de theologen. En dan geeft de Heer Jezus een soortgelijk antwoord en dan zegt hij, wie is mijn naaste? Hij wil Jezus het alsnog in laten tuinen. Nee, deze jongen niet. De Heer Jezus zegt, je hebt iets in mij gezien en dat trekt jou enorm aan. Dat is terecht. Kom maar en kom achter mij aan, dan komt het allemaal goed met jou. Dan beloof ik jou een leven zo groot, daar kunnen al jouw rijkdommen niet tegenop. Maar dan moet je ze wel eerst aan de kant schuiven, want je kan niet van twee walletjes eten. Nou komt het. Dan staat er, die jongen ging heel bedroefd weg. Want hij was erg rijk. Waarom was hij zo bedroefd? Dat moet je proberen even in te denken. Hè? Dat staat allemaal niet in het verhaal, maar je moet er een beetje omheen psychologiseren. Waarom was hij nou zo bedroefd? Omdat hij voelde dat Jezus gelijk had. Maar hij voelde ook, dat kan ik niet opbrengen. Dat red ik niet, dat trek ik niet. Al die dingen waar ik zo aan gehecht ben aan de kant te schuiven, die vraag is te veel. En nou zeg ik, ga ik dat zo uitleggen, en dat ga ik uitleggen aan de hand van de volgende twee verhaaltjes die we gelezen hebben. Ik ga het zo zeggen. Deze man ziet in Jezus iets heel bijzonders, wat hij niet heeft. Maar hij ziet niet genoeg. Je denkt misschien, als je een mens ziet, dan zien we allemaal dezelfde mens. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. We zien allemaal, ook als we naar elkaar kijken, iemand anders. Als ik naar mijn dochter kijk, dan kijk ik naar haar zoals een vader kijkt. Maar haar man kijkt heel anders naar die dochter. Haar kinderen kijken heel anders tegen die vrouw aan. Ze zien elke keer een andere persoon. En de onderwijzeres die ze op school had, die keek weer anders naar haar. En de andere mensen in haar gemeente, die kijken ook weer anders naar haar. We zien allemaal iemand anders. En de vraag waarmee ik jullie vandaag confronteer is niet of je wel het ware geloof bezit. Er staat Pinksterbeweging op de deur, dus dat zal wel goed zijn. Ik wil weten, wat hebben jullie van Jezus gezien? Ik denk dat er in Nederland heel wat mensen zijn die geregeld in de kerk komen. En daar ook heel tevreden zijn en fijn vinden om te horen wat daar gezegd wordt. En toch, dat zou je kunnen merken als je naar hun persoonlijke gebeden luistert. Maar dat krijg je natuurlijk nooit voor elkaar. Je hoort alleen maar wat ze hard opbidden, als ze al hard opbidden. Maar als je naar hun persoonlijke gebeden zou kunnen luisteren, dan zou je een antwoord op die vraag kunnen krijgen. Wat betekent hier Jezus voor hen? Ik heb wel eens mensen gedoopt, niet zo vaak in mijn leven. Maar dan gaven ze een getuigenis van tevoren. Ik weet niet of jullie kinderen iets dopen of groot dopen doen. En dan, oh nee, Pinksterbenen, jullie zullen wel groot dopen. En toen, maar dan vraag ik een getuigenis. En dan geven ze getuigenis. Ja, God heel belangrijk, dat en dat. Dan zeg ik, ja luister, daarvoor doop ik je niet. Dat God zo belangrijk is voor jou. Dan kon je net zo dan orthodoxe Jood of een moslim zijn. Dus dan vroeg ik, wat betekent de Heer Jezus voor jou? En dan kwam er altijd een heel mooi antwoord, dus is allemaal goed. Maar daar gaat het om. Heb je iets van Jezus gezien? Ik luister vaak naar wat andere mensen allemaal over Jezus te vertellen hebben. Vooral ook mensen die dus totaal ongelovig zijn, maar die soms wel met een zeker respect over Jezus praten. Andere kant ook weer soms met minachting. Een man die een paar jaar mooie dingen verteld heeft, dan tenslotte voor de bijl gaat door zijn eigen schuld. Er zijn zoveel Jezussen waar je naar zou kunnen kijken. Wat is de Jezus waar jij naar kijkt? Kijk je naar hem? Heb je een beeld van hem? En dat bedoelt niet of je hem zou kunnen uittekenen, of dat je zou kunnen zeggen dat schilderij van Rembrandt, dat lijkt meer op Jezus dan het schilderij van Vermeer. Want die heeft geloof ik niet Jezus geschilderd, maar dat doet hij nou niet toe. Dat bedoel ik niet. Jouw beeld. Dus niet hoe je hem voorstelt, maar wie hij is. Als deze jongeling, gezien dat wie Jezus werkelijk was, dan zou hij alles aan de kant geschoven hebben om Jezus te volgen. Ik heb ook stiekem de hoop dat het later ook wel gebeurd is. Want de Heer Jezus had hem niet voor niks lief. Die zag iets in deze jongen, waardoor ik denk, dat zal vast later wel goed gekomen zijn. Maar op dit moment nog niet. En weet je wat nou zo bijzonder is? Paul na dit verhaal, er zit iets tussenin, maar Paul na dit verhaal krijg je dat verhaal van Bartimeus. En daar vind je nou precies geïllustreerd wat ik bedoel. Deze man was letterlijk blind, fysiek blind. Hij was het tegenovergestelde van deze rijke jongeling, want hij was straatarm. Het enige wat deze man had, dat was de mantel. Dan moet je weer in een andere evangelie lezen om dat te zien. Er staat dat als Jezus hem roept, want hij roept de hele tijd, zoon van David, zoon. Dat is merkwaardig om hem als zoon van David aan te spreken. Dat betekent dat veel verwachtingen van hem vanuit die benaming, zoon van David. Als iemand mij kan helpen, dan is de zoon van David. En hij roept, en de mensen gaan toch stil, joh. Jezus gaat voorbij. Maar Jezus zegt, haal hem hier. Nou, die man is zo gelukkig. Die gooit die mantel af. We hadden net een rijke jongeling, hè. Dan ging het om alles wat hij bezat. Dat moest hij aan de kant doen. Dan denk je, ja, maar zo'n mantel, misschien een vuile, oude, gescheurde mantel van deze jongen, kun je het niet vergelijken. Jawel, in allebei de gevallen was het alles wat ze hadden. En deze blinde man gooit die mantel af. De mantel die hij nodig had als het koud was, de mantel waaronder hij sliep, die gooit hij weg. Want hij weet bij voorbaat, van Jezus krijg ik veel meer dan ik ooit bezeten heb. Dus er was al enorm veel geloof. Hij geloofde dat Jezus hem kon helpen. En als hij bij Jezus is en hij staat daar zo voor hem, blind, dan stelt Jezus een prachtige vraag. Ik moet altijd een beetje om lachen. Jezus zegt, nou jongen, wat kan ik voor jou doen? Ja, hè, wat kun je nou voor deze jongen doen? Hij is blind. Het enige wat hij kan doen is bedelen. Vandaag hebben we allemaal schitterende inrichtingen, braille-studies, opleidingsinstituten, waardoor deze mensen gelukkig heel vaak een heel mooie plaats in de samenleving verwerven. Dat was er allemaal niet. Die jongen had niks. En Jezus vraagt, wat kan ik voor je doen? Toch is het goed, hè? Als iemand aan je vraagt, wat mankeer je nou werkelijk? Wat is jouw grootste probleem? Heeft iemand jou dat wel eens gevraagd? Wat is jouw grootste probleem? Wat is het meest wat je nodig hebt? En zegt die jongen, dat ik mag zien, Heer. Dat is goed, zegt hij, Jezus. Word ziende. Je geloof heeft je behouden. Mooi, hè? Zegt hij met de voorbaat al, hè? De Heer Jezus zegt niet, ik ben zo machtig dat ik iets kan wat niemand op aarde kan, namelijk blindgeboren mensen ziende maken. Wij zouden zeggen, dat had hij helemaal aan Jezus te danken, toch? Wie had hem genezen? Jezus. Maar Jezus zegt, jouw geloof heeft je behouden. Je moet niet altijd maar op Jezus schuiven, als hij of iets heel erg moois voor jou doet, of juist misschien jou teleurstelt, doordat hij niet iets doet, terwijl je eigenlijk genezing zoekt en hij geeft het niet. Jezus zegt tegen hem, het is jouw geloof dat jou gered heeft. En behouden is hier niet, behouden is voor de eeuwigheid. Geloof betekent hier dat jij ziende wordt, dan komt door jouw geloof. Geloof hebben in de wonderen van God. Niet alleen maar, ja, ik geloof wel dat God het kan. Er is bijna geen christen in Nederland te vinden, denk ik, die niet op de vraag, kan God vandaag nog blinden genezen? Zo, ja, dat geloof ik wel. Maar in hun hart denken ze, maar ik zie het alleen nooit gebeuren. Maar als het gaat om de vraag, kan hij dat? Zou hij dat kunnen? Ja, hij zou dat in principe wel kunnen. Hij doet het niet, maar hij zou het wel kunnen, ja. Nee, dat is niet het geloof van deze jongeman. Zijn geloof is niet, Jezus kan dat. Het geloof is, Jezus gaat dat doen. En daarom heeft hij die mantel al achtergelaten. Die heeft hij niet meer nodig. In zijn nieuwe bestaan heeft hij die mantel niet meer nodig. Want als Jezus hem genezen kan, dan kan hij hem ook een nieuwe mantel bezorgen. Jezus gaat zijn hele leven overnemen. Want dat is het mooie. Op het moment dat die man gaat zien, wat is het eerste wat hij ziet? Jezus. En wat staat er dan? En dat is een sleutelwoord in dat hele gedeelte. Het gaat niet om die genezing alleen. Dan staat er, en hij volgde hem. exact hetzelfde woord dat je vindt bij die rijke jongeling. Rijke jongeling, doe je rijkdom aan de kant en volg mij. Arme, blinde man, gooi je mantel aan de kant en volg mij. Die rijke jongeling doet het niet, de blinde doet het wel. En hoe komt het nou? Doordat de blinde is gaan zien. Ja, zeg maar, dan kun je toch bij die rijke jongen, die was toch niet letterlijk blind? Nee, maar je moet het even figuurlijk zien. Het gaat erom dat je genezen wordt van je blindheid. En dan staat er, hij zag, en hij dacht, bij hem wil ik horen en ik wil nooit meer van hem weggaan. Wij lezen verder nooit meer iets over die man, dus hoe dat verder gegaan is met dat navolgen, ik weet het niet. Maar ja, als er 120 mensen in de opperzaal zaten in Handelingen 1, dan neem ik aan dat die blinde man er ook tussen gezeten heeft, die nu kon zien, want hij volgde Jezus. Hij zag en hij zag al meteen onnoemelijk veel meer dan die rijke jongeling gezien had. Want hij volgde Jezus en die rijke jongeling niet. Ik heb straks aan jullie gevraagd, wat heb je van Jezus gezien? Ik zou nou willen vragen, eigenlijk is dat wel een beetje hetzelfde, maar toch weer anders. Ben jij een volgeling van Jezus? We hebben het evangelie vaak zo ontzettend versmald tot, nou, als je nou maar gelooft dat hier Jezus voor je zonde gestorven is en het kruis, dan kom je in de hemel. Maar de vraag is niet of je in de hemel komt. Dat is ver weg, hoop ik voor jullie. De vraag is, ben je een volgeling van Jezus? Dat is een heel wat moeilijke vraag. Daarom dopen wij mensen. Wij dopen ze niet omdat ze naar de hemel gaan. We dopen ze omdat ze volgelingen van Jezus willen worden. En dat geven ze daarmee aan. Ze spreken daarmee openlijk uit, vanaf nu is mijn leven niet meer voor mij. Vanaf nu hoort mijn leven Jezus toe en ik wil Jezus navolgen. Ik wil bij hem horen en doen wat hij van mij vraagt. Daarom heeft het zin om mensen te dopen. Maar goed, het gaat verder niet over de doop, maar dat is het bijzondere van deze. En dat allemaal wordt nu bevestigd door mijn derde verhaaltje. Dit keer is het weer een man die steenrijk is. Dus rijke man, arme man, rijke man. Hij is oppertollenaar. Dan moet je dat even begrijpen. Die tollenaars, dat waren belastinginners voor de Romeinse bezetters. Nou, die werden door heel veel Joden natuurlijk gehaat. Die Romeinse bezetters. Net zoals in Indonesië de Japanners gehaat hebben in de Tweede Wereldoorlog en wij de Duitsers. Je haat iemand die jou van je vrijheid komt beroven en jouw land bezet houdt. En de mensen die voor zo'n bezetter werken, dat zijn collaborateurs. Daar willen we allemaal niks van weten. Dus die mensen werden gehaat. Deze man is ook nog eens de oppertollenaar, de baas van allemaal. Dus dat hij rijk was, dat was geen wonder, want hij inde niet alleen maar de belastingen, maar hij zette er ook nog zoveel procent bovenop en dat was allemaal voor hemzelf. En dan staat er iets, er moet iets in zijn leven gebeurd zijn. Er staat, niet alleen maar hij wilde Jezus zien, dat ook. Maar er staat, hij wilde zien wie Jezus was. Zo staat het in deze vertaling, vers 3. Hij probeerde te zien wie Jezus was. Nou, daar ben ik ook al mijn hele leven mee bezig. Te proberen te zien wie Jezus eigenlijk is. Ik verbeeld mij dat ik er onnoemelijk veel meer van af weet dan zijn geest op dit moment. Maar ik ben er nog steeds mee bezig. Wie is Jezus? De rijkdom van zijn persoon en alles wat daarbij hoort. Dat wil ik graag weten. En hij ook. Maar hij ontdekt, het is maar een klein mannetje. Hij ontdekt dat hij vanwege die enorme menigte niet eens boven die mensen kan uitkijken. Het is net als op Prinsjesdag, heel Den Haag is uitgelopen. Maar ja, als je klein van stuk bent, dan moet je dus morgens om 4 uur al gaan staan. Anders krijg je helemaal niks te zien. Dus deze jongen. Deze man, die krijgt niks zien en die denkt, ik ga wat anders doen. Hij rent de stad uit, want hij denkt, daar gaat Jezus langs. Ziet daar een moer bij, wilde vijgenboom en klimt daarin. En verstopt zich tussen de bladeren. Dan voelde hij zich sowieso lekkerder. Want zo'n tollenaar werd door de mensen gehaat. En dat lieten de mensen merken ook. Als je als klein kind in een japperkamp hebt gezeten in Indië. En je komt vandaag een Jap tegen, terwijl je weet dat die man er niks mee te maken heeft, dan toch, dat oude zeer komt dan weer naar boven. Als je veel onder de Duitsers geleden hebt, nou ja, dan moet je vandaag wel stokoud zijn. Dan weet je wel dat die Duitsers van vandaag er niks aan konden doen. En toch, zo'n tollenaar werd gehaat. Hij werkte voor de Romeinen. Dus hij voelde zich er eigenlijk wel lekker. Hij zat tussen die bladeren, niemand zag dat. En dan kon hij ook precies zien waar Jezus was, want Jezus zou precies onder hem doorlopen. Hij moet zich wel heel gek gevoeld hebben toen Jezus omhoog keek. Bleef staan, de hele menigte bleef staan. Jezus keek omhoog, iedereen keek omhoog, niemand zag wat, want hij zat tussen die bladeren. En Jezus zegt, Zacchaeus, Apokabar, hoe gaat het man? Ik ga vandaag bij jou logeren. Ik kom vandaag de hele dag bij jou eten en drinken. En aan de ene kant moet Zacchaeus zich rotgeschrokken zijn. A, dat hij ontdekt was. Hoe wist Jezus dat? B, dat alle mensen nu wisten dat hij niet alleen maar in die boom was geklommen om zich te verstoppen, maar ook dat hij ook tot die mensen behoorde die Jezus wilde zien. Maar aan de andere kant staat er, hij was zo blij. En dat brengt me tot een derde vraag aan jullie. Niet alleen maar, wie is Jezus voor jou en wat heb je van Jezus gezien? En zou je nog meer van hem willen zien? Maar ook, heeft Jezus jou gezien? Nou, dat is een gekke vraag, die heb je misschien nog nooit gehad. Want stel je voor dat Jezus doorgelopen was. Dan had hij zijn geest gezegd, wat een bijzondere man. Dat zag je meteen. Wat een bijzondere man. En dan had hij misschien geworsteld met de vraag, zou ik die man nader kunnen leren kennen? Hoe moet ik dat dan doen? Maar Jezus staat stil en zegt, Zacchaeus, ik kom vandaag bij jou op bezoek. Dus zet je vrouw maar aan het werk. Ik wil heerlijk eten. Ach man. Weet je, ik kom wel eens gelovigen tegen. Die zijn best gelovig, die mensen. Geloven ook wel in de Heer Jezus. En toch zijn ze niet echt gelukkig. Ze hebben wat je noemt tegenwoordig een laag zelfbeeld. Ze denken heel minnetjes over zichzelf. Ik ben maar dit, ik ben maar zus, ik ben maar zo. Als je aan ze ziet, als je aan ze vraagt, ziet Jezus jou wel staan? Dan zouden ze daar best een moeite mee hebben om dat te zeggen. Ziet Jezus mij staan? Ze vinden het fijn als ze tot de gemeente behoren. Nog fijner de gedachte dat ze behoren tot de hele gemeente van God op aarde. Dan kunnen ze zich verschuilen in die grote massa. Ja, daar mogen ze toch wel bij horen. Ja, dat geloven ze toch wel, dat ze bij die grote massa mogen behoren. Maar dat Jezus, als hij toevallig eens een keer kwam langskwam en die grote massa kwam bekijken, ineens zou blijven stilstaan en jou aansprak, dat kunnen ze zich niet voorstellen. Daarvoor hebben ze een te laag zelfbeeld. Ziet Jezus mij wel staan? Het grote verschil met de andere twee verhaaltjes is, aan die rijke jongeling, met die rijke jongeling voerde hij Jezus een gesprek. Met die blinde voert hij ook een gesprek. Wat kan ik voor je doen? Enzovoort. Zacchaeus niet. Hij wordt thuis uitgenodigd met zijn discipelen, 13 man op bezoek. En heerlijk maar de Heer Jezus zegt niks, tenminste dat wordt niet opgetekend. Er staat niet bij, als je gelukkig wil worden moet je al je rijkdommen wegdoen en dan moet je mij navolgen. Nee. Nee. Hij doet dat uit zichzelf. Waarom? Omdat zijn wens in vervulling is gegaan. Hij wilde weten wie Jezus was. En hij zag het. Net als die blinde man. Wat een totaal verschillende verhaal. De een straatarm, de andere steenrijk. De enige overeenkomst was dat ze allebei in Jericho woonden. Wat een verschil. Maar ook, en nog een overeenkomst, ze wilden allebei bij Jezus zijn. En ze zagen allebei. De rijke jongeren niet, ze zagen allebei. De blinde zag wie Jezus was en hij wilde Jezus navolgen. Zacchaeus zag het ook. Weet je wat voor effect dat had? Dat is een van de merkwaardige effecten die dat heeft, de ontmoeting met Jezus. Je gaat vanzelf je zonde beleiden. Ineens schijnt de schijnwerper van Jezus op jou en alles wat er diep in je zit, wat je nooit tegen iemand zou willen zeggen, dat komt ineens allemaal aan het licht. Dat moet opgebiecht worden, dat wil je weg hebben. En dat doet deze man ook. Hij zegt, even kijken, het is een ingewikkelde belofte. Ik geef aan de helft van mijn bezit, Heer, geef ik aan de armen. Nou, zeggen wij dan, zegt de Hollanders, echte Blanda. De rijke jongen die moest alles weer doen, deze man maar de helft. Nou, goeiedag zeg. In sommige gemeenten hebben ze de ruzie over of je 10% moet afstaan voor de Heer, ja of de nee. Deze man zegt uit zichzelf 50%. Heeft iemand van jullie het al zo ver geschopt? Ik nog niet hoor. 50%. Goed, je kunt zeggen, hij was er ook niet eerlijk aangekomen. Dat zegt hij ook. Indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En dan staat hij tegen de Heer Jezus zegt, vandaag is er aan dit huis redding geschonken. Waarom? Dat die man zijn geld wilde afstaan. Ja, ja. Want dat was zijn grote probleem. Hij wilde rijk worden en daarvoor wilde hij zelfs de Romeinen dienen. En daarvoor wilde hij zijn eigen volk afvallen. En hij wordt verlost van dit grove kwaad dat in zijn hart bezit genomen had van hem. Zelfs dat kan al redding zijn. Dat kan al verlossing zijn. Als je verlost wordt van de diepste zonden die er in je leven zijn. En de Heer had niks gezegd. Althans, dat staat niet in de Bijbel. Hij zei niks. Hij hield hem alleen maar een spiegel voor. En dat was hij zelf. Hij was zelf die spiegel. Hij zei, je wilde mij zien, kijk naar mij. En Zacharias keek. Hij keek. Hij zei, ik geef de helft van mijn geld aan de armen. Had Jezus dat gevraagd? Nee. Wat gebeurde er dan? Hij keek in de spiegel. Hij zag Jezus. Is dat niet mooi? Ik zeg het tegen mezelf ook hoor, niet alleen tegen jullie. Ik zeg het tegen alle christenen in Nederland. Wat zou er nou gebeuren als Jezus zei, kom hier. Doe alles aan de kant wat jou in de weg staat. En kom achter mij aan en ga mij navolgen. Word een volgeling van mij. Of het nou je rijkdom is of je arme bedelaarsmantel, maakt niet uit. Doe het weg, kom achter mij aan en volg mij. Zou je dat willen? En tegen deze Zacharias zegt de Zacharias, je wilde mij zien? Hier ben ik. En Zacharias zegt, oh, mijn hele leven staat op zijn kop. Hij gaat niet achter Jezus aan, dat hoeft ook niet. Hoewel, een soortgelijke tollenaar was Matthäus, die richtte nog een maaltijd aan van wat hij had. Om zijn feestje te vieren dat hij tot geloof was gekomen. En daarvan lezen we dat hij een volgeling van Jezus werd. Hij is zelfs een van de apostelen geworden. Maar goed, dat hoeft niet in alle gevallen zo letterlijk te gebeuren te zijn. Zacharias begint een nieuw leven. En dat leven staat voortaan in teken van Jezus. Ik wil geen aanmerkingen maken op jullie benamen hoor, de Pinksterbeweging. Maar ik kom wel eens Pinkstermensen tegen die het alleen maar hebben over de gaven van de geest. Dat doen jullie niet. En andere mensen hebben het weer. We hebben allemaal zo onze. Hoe noem je dat? Onze hobby's. Onze geliefkoosde thema's. Je hebt christenen die het altijd hebben over dit, of over dat, of over zus, of over zo. Maar bij deze drie mensen die ik gelezen heb, waar we over gelezen hebben, ging het over Jezus. Over niks anders. En de ontmoeting met Jezus veranderde hun leven. Zelfs bij die rijke jongeling, want hij zou nooit meer hetzelfde zijn. En daarom ging hij bedroefd naar huis. Het bleef aan hem vreten. En dan denk ik dat het later toch nog goed gekomen is. Maar dat is misschien wishful thinking. Die blinde man, Zacharias, de ontmoeting met Jezus. Maar dan moet je wel zien wie die is. En hoe meer je het gaat zien, des te groter is het. Ik vind het zo mooi. Ik wens het jullie allemaal toe. En ik wens het mezelf toe. Meer van Jezus. Christendom gaat over Jezus. Het gaat niet alleen maar over aandacht doen en lief zijn voor elkaar, gaat het ook over. Het gaat niet alleen maar over de geboden van de Heer, gaat het ook over. Maar uiteindelijk, Jezus is niet alleen maar een belangrijke godsdienstleraar. Zoals dat van Mohammed beweerd wordt en van Mozes gezegd wordt en van Boeddha. Dat is het enorme verschil. Jezus is de levende Heer, opgestaan uit de doden, die gestorven is om al mijn zonden weg te doen. En omdat ik mag leven voor Gods aangezicht. Maar wel met één vraag van zijn kant. En dat is dat we zijn volgelingen worden. Hij vraagt maar één ding. Alles wat we zijn en alles wat we hebben. Aan zijn voeten neer te leggen. en achter hem aan te gaan en hem te dienen. Is dat niet mooi? Zullen we samen ervoor bidden? Heer, we hebben elkaar geconfronteerd met allerlei best moeilijke vragen. Wat hebben we ooit van u gezien? Echt zo gezien dat het ons hele leven op zijn kop heeft gezet. Dat het ons veranderd heeft. Vernieuwd heeft. Dat mensen die nog maar één groot verlangen hebben, dat is u na te volgen en u te dienen. Voor u en voor u te zijn zoals u er voor ons geweest bent. Dank u wel, Heer, voor die prachtige voorbeelden uit de Bijbel. Of we nou arm zijn, hebben we toch altijd nog die mantel die we moeten wegdoen. Als we rijk zijn, moeten we misschien in elk geval innerlijk afstand doen van onze mooie bezittingen. Het innerlijk allemaal aan u geven, Heer, want u bent het enige waar het werkelijk op aankomt. Omdat u mogen dienen en u mogen volgen, hebben we een gelukkig leven. Daar danken we u voor. Dank u dat we het zo uit uw woord mochten leren. Het gaat niet maar om het horen van het woord, maar het gaat om zien wat in dat woord is voorgesteld. En daarom bidden we dat gebed van Paulus. Dat we door de Heilige Geest verlichte ogen van ons hart mogen hebben. Want er is voor ons allemaal nog veel meer te zien dan we ooit tot dusver gezien hebben. En dat willen we graag, Heer. Open ons hart, open onze ogen voor dat wat we nog niet gezien hebben. Om u te volgen en u te dienen. Ons leven aan u toe te wijden. Dank u wel daarvoor, Heer. We leggen het in uw handen. Vertrouwen ons aan u toe. Loof en prijs uw grote naam. Amen.